De profetieën van Micha en daarvan het zesde hoofdstuk, Micha 6.
Bergen, en laat de heuvelen uw stem horen. Hoort gij, bergen, den twist des Heren, mitsgades gij sterke fundamenten der aarde. Want de Heere heeft een twist met zijn volk, en hij zal zich met Israël in rechten begeven. O mijn volk, wat heb ik u gedaan, en waarmede heb ik u vermoeid? Betuig tegen mij, immers heb ik u uit Egypteland opgevoerd, en u uit het diensthuis verlost, en ik heb voor uw aangezicht heen gezonden, Mozes, Aaron en Mirjam. Mijn volk, gedenk toch wat Balak, de koning van Moab, beraadslaagde, en wat hem Bileam, de zoon van Beor, antwoordde, en wat geschied is van Sittemaf tot Gilgal toe, opdat gij de gerechtigheden des Heren kent. Waarmede zal ik den Heren tegenkomen, en mij bukken voor den hogen God? Zal ik hem tegenkomen met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zou de Heere een welgevallen hebben aan duizenden van rammen, aan tienduizenden van oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht mijns buiks voor de zonde mijn ziel? Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van u? Dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoedelijk te wandelen met uw God. De stem des Heren roept tot de stad, want uw naam ziet het wezen, hoort de roede en wie ze besteld heeft. Zijn er niet nog in ieders goddelozen huis schatten der goddeloosheid en een schaarse Eva die te verfoeien is? Zou ik rein zijn met een goddeloze weegschaal en met een zak van bedriegelijke weegstenen, terwijl haar rijke lieden vol zijn van geweld en haar inwoners leugens spreken en hun tong bedriegelijk is in hun mond? Zo zal ik u ook krenken, u slaande en verwoestende om uw zonden. Gij zult eten, maar niet verzadigd worden, en uw nederdrukking zal in het midden van u zijn. En gij zult aanrijpen, maar niet wegbrengen. En wat gij zult wegbrengen, zal ik aan het zwaard overgeven. Gij zult zaaien, maar niet maaien. Gij zult olijven treden, maar u met olie niet zalven. En most, maar geen wijn drinken. Want de inzettingen van Omri worden onderhouden, en het ganse werk van het huis van Achab, en gij wandelt in dezelfde raadslagen, opdat ik u stelle tot verwoesting en haar inwoners tot aanfluiting. Alzo zult gij de smaadheid mijns volks dragen.
Een avond als deze is heel belangrijk. Wat is het nut, zouden wij misschien kunnen vragen, van een oudejaarsdienst, maar jongelui, het is vanavond heel mooi dat wij eens terug kunnen blikken. Dat is een zegen dat het nog eens gebeurt. Dat kun je doen op je verjaardag, dat kun je bij allerlei gelegenheden doen. Maar zo'n wat weemoedige oudejaarsavond heeft toch wel wat in zich. Dan denken we terug aan zo'n jaar dat weer is heen gegaan. En wat gaan de jaren dan ontzaglijk snel. Het is dus goed dat wij stilstaan bij wat er in het verleden, ook in jullie leven, bijvoorbeeld wat er dit jaar is gebeurd, wat er is gebeurd bij je studie, wat er is gebeurd in het gezin, in de gemeente. En dan zien we dat ook in onze tekst diezelfde elementen naar voren komen, want daar zien we dat ook de Heere het volk gaat bepalen bij het verleden. De Heere gaat even de geschiedenis voorhouden, de spiegel van de geschiedenis. Immers heb ik u uit Egypteland opgevoerd en u uit het diensthuis verlost, en ik heb voor uw aangezicht heen gezonden Mozes, Aaron en Mirjam. En zo gaat de Heere heel die geschiedenis voorhouden, opdat ze bij het zien van die geschiedenis de indruk zouden ontvangen van de goede tierenheden des Heeren. Het staat echter allemaal wat in een hele ernstige omgeving. Als het nu gaat om die goede tierenheden van de Heere, zijn leiding, zijn barmhartigheid, dan staat het in het teken van de twist. En daar gaat het nu vanavond om, de twist des Heeren. Dat schrijven wij dus boven deze tekst vanavond, boven de preek, de twist des Heeren. En die twist is ernstig, die is verrassend en die is heilzaam. Dus de twist des Heeren is ernstig, verrassend en heilzaam. Het valt niet mee, gemeente, als de Heere dat tot zijn eigen volk moet zeggen, dat God tot Israël zijn eigen bondelingen, zijn eigen bondsvolk moet zeggen dat hij een twist heeft. Hoort nu wat de Heere zegt, maak u op, twist met de bergen en laat de heuvelen uw stem horen. Hoort gij bergen, de twist des Heeren, mitschades gij sterke fundamenten der aarde, want de Heere heeft een twist met zijn volk. Dat is heel wat. Twist is heel erg, maar als je nou twist ervaart met God, de schepper van ons leven, dan zullen wij toch wel moeten zeggen, zou dat waar zijn? Zou er twist zijn tussen de hemel en de aarde? Zou er twist zijn eventueel van mijn kant met God? Zou dat kunnen? En zou de Heere inderdaad twisten met mij? Staat vaker in de Bijbel, er staat bijvoorbeeld bij Noach, voordat de zondvloed komt, dat de Heere zegt, mijn geest zal niet altoos twisten met de mens. Wat betekent dat? De Heere moest altijd maar weer tegen die mensen in Noach's dagen zeggen, het gaat niet goed met je. En de Heere moest altijd maar weer vermanen. Hij moest altijd maar weer met zijn woord komen. En de Heere werd er bij wijze van spreken een keer moe. De Heere zei, moet ik daar nou mee doorgaan? Ik doe dat nog 120 jaar, zegt de Heere, en dan doe ik dat niet meer. Dan zal mijn geest niet altoos meer twisten met de mens, hoewel die stof en as is. Als de Heere nog met je twist, gemeente, is dat nog een wonder. Als de Heere nog zegt, ik heb een twist met u, een twist met wie dan ook, met mij, met u, dan is dat nog een voorrecht, dan heeft de Heere nog niet de handen van mij weggetrokken. Dan heeft de Heere nog bemoeienis met mij. Maar niettemin, het is natuurlijk wel heel aangrijpend dat de Heere een twist met mij en met u heeft. Want ja, je kunt je daar zomaar niet van uitsluiten. Je kunt zomaar niet zeggen, dat zal van mij natuurlijk niet gelden, want ja, ik ben toch lid van de gemeente. De Heer zegt, o mijn volk, dat is heel teer. De Heer zegt niet Babel, maar de Heer zegt, ik heb een twist met mijn volk. O mijn volk, waarmede heb ik u vermoeid? Zo'n twist die de Heer met ons heeft vanavond, is eigenlijk hetzelfde als een soort conflict. En de Heer gaat zelfs een rechtsgeding bijeenroepen. De Heer gaat zich in recht begeven met het volk, zo lees je hier. En dan wordt het toch wel heel aangrijpend, want de Heer heeft een twist met zijn volk en hij zal zich met Israël in recht begeven. En dan wordt het toch wel heel ernstig als de Heer ons nu, is dat nou oudejaarsavond, als de Heer ons nu vanavond inderdaad twistend gaat toespreken. Zegt, ik heb wat op jou tegen. Dominee op de kansel en oudering in de bank en gemeente in de kerk. De Heer heeft een twist met ons en dat is toch ook wel heel schokkend voor een kerkmens. Voor een kerkmens die toch soms maar rustig voordroomt dat het allemaal zo erg niet is en dat het toch ook nog wel meevalt. Zo erg zal het toch met mij en met u en met jou niet zijn, jonge mensen, dat de Heere als het ware bijna je vijand is. Dat de Heere als rechter naar je toe komt en dat hij een aanklacht tegen je gaat uiten. Zou het nou toch zo ver moeten gaan? Is het nu zo'n ernstige zaak? Ja, je vraagt je ook wel af, waar moet dat gaan eindigen? Want als ik nou moet verschijnen voor de rechtbank van de hemel. Nou, ik denk dat er hier mensen zijn die zich dat vaak wel hebben afgevraagd. Als je voor de rechter van hemel en aarde gedaagd wordt, wat moet er dan toch van ons terechtkomen? Wat zal er dan met ons toch gaan gebeuren? We hebben laatst bij broeder Bijlstra, de begrafenis, gesproken over die tekst, dat we allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Daar komen wij pas openbaar. We zitten hier nu als mensen, Ach, misschien zouden wij tegen elkaar wel kunnen zeggen, nou ja, wij zijn toch best nog wel aardige mensen, we zijn kerkmensen, ik kijk er tegen de buitenkant bij aan tegen u. En dan zou ik zeggen als dominee, als we elkaar een beetje kennen, dat is best een aardige man. En dat is wel een solide vrouw enzovoorts. En die jongen die wil best luisteren op de catechisatie. Zo zou ik er tegenaan kijken. Maar gemeente de Heere zegt, hij moet nog openbaar komen. De dominee op de kansel, hij moet nog geopenbaard worden. Je kijkt er nou nog naar tegenaan. Maar eenmaal zal die openbaring komen en dan zul je zien wie de mens nou werkelijk is. Dat zal de eeuwigheid openbaren. Dan zullen er mensen zijn, die in hun eigenlijke, diepe vijandschap openbaar komen, terwijl ze meezongen in de kerk, God heb ik lief. Daar wordt het in de eeuwigheid openbaar, zoals die man die droomde, en toen zag hij in de hemel, en toen waren het een 3 wonderen. Hij droomde niet. Ik zeg het verkeerd, hij kwam zelf in de hemel. En dat is natuurlijk niet iets wat hij ons verteld kon hebben. Maar dat wordt bij wijze van onderwijs in een soort gelijkenis meegedeeld. Hij kwam in de hemel, jongens, kinderen. En toen was hij heel verbaasd. Waarom? Als je in de hemel komt. Ouderen, waarom? Toen zag hij daar mensen, zegt dat verhaal. Die had hij er nooit verwacht. Hij zag daar bijvoorbeeld, laat ik eens noemen, Zacchaeus. En die zat daar naast Abraham, Isaac en Jacob. De Heer Jezus zegt het ook. Dus hij zag daar mensen, hij had gedacht, ja, daar zal de hemel niet voor zijn. Oh, ik denk dat er zoveel straks in de hemel zijn, die wij daar helemaal niet verwacht zouden hebben. Misschien wel iemand die heel anders denkt als u. Misschien wel iemand die, ja, waarvan je wel eens je vraagtekens had, of mensen uit de wereld, terwijl de Heer in hun leven ging werken tot bekering, verbaasd. Maar hij was nog ergens verbaasd over. Want hij was in de kerk geweest. Stel nou eens iemand uit Danwoude. Moet je eens even indenken. Ik maak het maar even persoonlijk. En hij kende de mensen wel uit de gemeente van Danwoude en Utrecht en Middelharnas enzovoorts. Hij had die mensen aan het avondmaal gezien. En toen was hij zo verbaasd omdat hij een hoop avondmaalgangers miste. Hij had altijd gedacht, die mensen zijn nu wel kinderen van God. Of laat ik eens zeggen, broeders, hij heeft ze in de ouderlingenbank zien zitten, nietwaar? Of op de kansel zien staan. Hij dacht, die zal ik er wel ontmoeten. En die zag hij niet. U begrijpt, het is natuurlijk maar een gedachte die toch wel heel nuttig is. Hij zag de mensen niet die hij daar verwacht had. Dat was het tweede wonderlijke. Het tweede verrassende en het derde verrassende was. Nou, zeg jij nou eens. Derde verrassende was dat hij er zelf was. Dat was toch wel de grootste verrassing. Dat hij er zelf was. Ik denk, als u in de hemel mag komen, dat u hetzelfde zult ondervinden. Dan zult u zeggen, ja, dat zal toch wat zijn. Wij moeten geopenbaard worden, zegt de Heer. En dan kom ik pas openbaar, gemeente. Want ik, en jij ook, en u, we blijven toch altijd nog wat mensen. Ach, we blijven ons toch nog wel een klein beetje gedragen. Gelukkig. Gelukkig als het niet alleen vorm is, maar als dat uit je hart mag voortkomen. Maar dan pas worden de boeken geopend. Een dagboek misschien wel eens bijgehouden in je leven. En gezegd, nou daar heb ik eerlijk in opgeschreven alles wat ik beleefd heb. Maar dat dagboek wat God de Heer, dat dossier van mij. Dat dossier wat daar in de hemel open gaat voor de rechter van hemel en aarde. Wij allen moeten geopenbaard worden. De Heer heeft, voelt u wel, de Heer heeft met ons, zoals we hier nou zitten, een twist. De Heer zegt, ik heb op jullie wat tegen. En wij zitten niet op één lijn. Nou ja, vooruit, niet op één lijn. Maar we hebben wezenlijke verschillen. Fundamentele conflicten, zegt de Heer. En dat is toch wel vreselijk als dat ons allen zo gelden zal. En ik heb niet de moed om te zeggen dat het mij niet geldt. De Heer komt vanavond juist ook tot zijn volk, want hij zegt, o mijn volk. En dat is maar niet dat volk van Israël in de uiterlijke zin alleen, maar dat zijn zijn liefste kinderen, dat zijn zijn trouwe knechten, dat zijn degenen die hem gediend hebben met de liefde van haar hart. O mijn volk. En nogmaals, je kunt je natuurlijk de vraag stellen, zou dat nou echt ook van mij gelden? Zou dat nou van mij, beleidend lid, zo zijn? Nou ja, die schuld. Kijk, want we zijn hier op een oudejaarsavond. De schuld van 2007 is toch heel wat. De Heere zegt, twist met de bergen. Waarom? Op die bergen hadden ze het meeste zonde bedreven. Dat kunt u lezen op de hoogten. Daar, de bomen konden er bij wijze van spreken wel van getuigen dat het met dat volk slecht gesteld was. Ze leefden daar de zonde uit. Twist met de bergen. Nou, als je nou eens denkt, als ik nou eens denk aan Nederland. Twist met Nederland. De Heer heeft ongetwijfeld een twist met Nederland. Ik weet niet of de Heer die twist nog handhaaft. Misschien zegt de Heer ook wel van velen van ons volk, mijn geest zal niet altoos twisten met de mens. Misschien laat de Heer een mens wel helemaal gaan. Maar de Heer heeft toch met velen in Nederland nog een twist. Zonde, de ongerechtigheid en de aanklacht bijvoorbeeld kunt u lezen. Want u kunt zeggen, waar word ik nou eigenlijk van beschuldigd? Nou, van goddeloosheid, want dat kunt u lezen in het tweede gedeelte van het hoofdstuk. We hebben het ook gelezen. Zijn er niet nog ineens ieders huis, ineens ieders goddeloze huis, schatten der goddeloosheid en een schaarse eva dat te verfoeien is. Dus de Heere noemt, waarom zou dat nou zijn, gemeente? De Heere noemt mijn huis goddeloos. En de Heere zegt, er zijn goddeloze schatten in je huis. Een schaarse eva. Oh, nou wordt het heel praktisch, want die eva, daar moesten ze de maat meenemen. Kinderen, hè? Daar moesten ze het graan in afwegen. Dat is een kilo en dat is een, noem maar op, dat is een eva, een maat, een inhoudsmaat. En dat was dan zo, dan gaven ze net wat te weinig. En ja, ik hoef daar geen voorbeelden van te geven, maar er gingen, ze gingen niet eerlijk met de wet om, ze gingen niet eerlijk met elkaar om. En die eva, die was nou een uitdrukking van het feit, goddeloos, een goddeloos huis, een goddeloze schat. Zou de Tweede Kamer daar niet iets van kunnen zeggen? Twist met de bergen, twist met de Tweede Kamer. Daar heeft ons volk dit jaar, absoluut, ongetwijfeld, daar heeft ons volk de goddeloosheid uitgevoerd. Niet alleen de kroegen en niet alleen de bordelen, maar dat is tot in de raadzalen van Nederland doorgegaan. Twist met de bergen en dan de kerk. De kansels in Nederland waar het woord gebracht wordt, zo ontzaggelijk velen die er zijn, u weet het, duizenden, gelukkig dat het nog zo is. Maar, ach, als je nou denkt, een dominee die zegt, ik ben atheïst. Atheïst. En een ander die zei, ja, en dat was een professor in de theologie, die zei, ja, maar het is niet zo dat God ons geschapen heeft. Nee, wij hebben God geschapen. Wij hebben een God geschapen in onze gedachten. En dan denk je, wat zullen van vele kansels die klanken gehoord zijn? Of heimelijk, oh, wat zullen er veel kansels, twist met de kansels, vanwege de prediking die er is. En dan sta ik vanavond op de kansel en dan stel ik mijzelf daar vast niet buiten. Want het zal wat zijn, gemeente, om getrouw te zijn in de prediking die je houdt, om daar nu zuiver en eerlijk in te zijn, opdat we de Heer daarin zouden bedoelen. De gemeente, ik heb het vaak gezegd, die muren in de kerk, die kunnen heel wat vertellen, die hebben wat gehoord. Je hebt ook heel wat gehoord. Als jeugd, als ouder, je hebt heel wat mogen horen. Van de lieflijkheid en de genade Gods en van de rechten Gods. Maar moeten wij dan vanavond met elkaar ook niet beschaamd zijn en zeggen, och, Heere, als u met mij gaat twisten over mijn kerkgang, over mijn verkeren in uw huis, over alles wat u mij hebt willen doen, och, dan heb ik geen enkel moment, een mogelijkheid om op te staan. Wil u beknecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen. Dan moeten wij dat allemaal wel eerlijk erkennen. Wij allen tezamen. En dan je gezin, je huis. Je huis, och, dan moet je maar denken. Ach, dan is het in je huis vaak ook heel moeilijk misschien van het jaar wel geweest. Dan denk je, wat is er in mijn huis? In dat goddeloze huis. Mijn huis. Een goddeloos huis. Uw gezin. Waar gelezen wordt, waar gedankt wordt. Zal het een goddeloos huis zijn? Wat gebeurt er allemaal niet in dat huis? Daar ga ik allemaal niet op in. Maar u kunt het allemaal zich wel indenken. U kunt het wel uitweiden. En dat gebeurt er allemaal niet. Ja, dat is nog het ergste. Wat gebeurt er nou niet in? Je hart. Dan kan ik de Tweede Kamer in Den Haag laten. En de kerk laten varen. Ik heb ermee te maken. Maar wat er nou in mijn hart gebeurt. En dan moet ik zeggen. Paulus zei. Paulus, als Paulus hier zou staan. Vanavond zou hij zeggen. De grootste der zondaren. Die kende zijn eigen hart. Een wet in mijn leden die mij gevangen houdt. Onder de wet der zonde en des doods. Och, wat zal de Heer een aanklacht hebben. Dat is gemeente om bang van te worden. Een ernstige aanklacht, nietwaar? Tegen ons allen, juist tegen de gerusten, de Sion. Hoor nu wat de Heere zegt. Twist met de bergen. Hoort gij bergen de twist des Heeren. Mits schades gij sterke fundamenten der aarde. Want de Heer heeft een twist met zijn volk. Nou, dat is heel wat ernstig. Maar nu ook. Ook buitengewoon verrassend. Verrassend. Want dan, ik weet niet of u dat hebt opgemerkt, het is wel een hele wonderlijke rechtszitting hier. Want de Heer zegt, o mijn volk, wat heb ik u gedaan? En waarmede heb ik u vermoeid? Betuig tegen mij. Weet je wat er nou gebeurt, jongens en meisjes, gemeente? Je zou zeggen, we zitten nu klaar als de Heer nou zegt, ik heb een twist met jullie. Nou, dan zou het wel zo kunnen zijn, dan mocht je wel allemaal de angst zijn om te zeggen, wat zal de Heere, oh, hij kent mij, hij weet wie ik ben. Maar weet je wat er nou wonderlijkerwijze gebeurt, daar kom je nou die rechtskamer in. En dan zou je nou zeggen, kijk, daar komt de Heere binnen. En je zou zeggen, hij gaat daar natuurlijk op die plaats zitten, om over mij recht te spreken. Maar dat is niet zo. Weet je wat hier nou gebeurt? Nou gaat de Heere in de beklaagde bank zitten, zelf. Die God, de rechter, dat is toch wat. De rechter van hemel en aarde, die gaat zelf in de beklaagde bank zitten. En die zegt nou, o mijn volk, wat is dat? Ontzaglijk teer. O mijn volk, zegt de Heere, wat heb ik u gedaan? Waarmede heb ik je vermoeid? Betuig tegen mij. De Heer zegt, nou mogen jullie het allemaal eens eerlijk zeggen. Wat heb ik nou gedaan? Wat is nou mijn schuld? Wat is nou mijn diepe? Waar heb ik je nou mee vermoeid? O mijn volk, nou mogen jullie tegen me aan gaan praten. Ik zit hier als de rechter van hemel en aarde. En die rechter gaat zich nou zodanig verlagen voor zijn schepsel, voor de mens. Dat is toch ongelooflijk dat de Heer nu zegt, kom nou maar en zeg nou maar wat ik allemaal verkeerd gedaan heb. O mijn volk, betuig tegen mij, waarmede heb ik u vermoeid? Betuig tegen mij. En wij moeten getuigen worden, die zijn er ook in een rechtsgeding, getuigen tegen iemand, tegen God moeten we gaan getuigen. Ja, dat is, nou, wat zullen we daarmee doen vanavond? Wat zou u zeggen? Eerlijk? Ja, want ik en u, we hebben het wel eens gezegd, ook van het jaar misschien wel. Ik las er pas nog van iemand, ook een dominee. Ik geloof wel een getrouwe dominee. En die zei, hij dacht, toen had de Heer iemand weggenomen waar hij niet buiten kon. En dat heb ik zelf ook natuurlijk wel eens meegemaakt. En hij zei, toen vond ik, de Heer had het helemaal verkeerd gedaan. Nou, ik denk dat er wel tijden geweest zijn van het jaar dat je dacht, de Heer heeft het helemaal verkeerd gedaan. Nou, zeg het maar eens. Wat heeft de Heer nou allemaal verkeerd gedaan? En je hebt heel wat meegemaakt. En er zijn natuurlijk heel veel dingen in je leven gebeurd waarvan je zegt, Och, die kan ik niet plaatsen. Nee, ik kon dat niet begrijpen. Je leest dan een krant en er gebeurt een ongeluk en dan zeg je... Nou. Hoe kan God nou toch zoiets doen? Nou ja, de krant, maar nou je eigen leven. Kan ook in je eigen leven zoveel zijn waarvan je zegt... Ja, ook bij mij zijn er verschrikkelijke dingen gebeurd. En waar is God nou? En als de Heere daar nou voor gaat zitten... Als ik het dan mag uitspreken, nou je mag het uitspreken. De Heer zegt, betuig tegen mij. Praat je het nou maar uit. En zeg nou maar wat je op me tegen hebt. Mijn volk, dat is een tere zaak. Zoals een man misschien tegen zijn vrouw gaat praten. Of zoals een vader tegen zijn kind gaat praten. Die misschien toch ook zo vaak tegen hem ingaat. En dat die vader eens een keer zegt, jongen, wat heb ik je nou gedaan? Wat is nou toch mijn misdaad? Ze mogen het zeggen. Maar eigenlijk, als je het zo leest, ze zeggen niks. Ze zeggen niks. Het slaat in. En dan zegt de Heer, laten we dan samen eens kijken over het verleden. En laten we nou eens kijken vanavond ook 2007. De Heer zegt hier zo mooi, zo geweldig. Immers heb ik u uit Egypte land opgevoerd. En u uit het diensthuis verlost. Dat is één. Ik heb jullie in die slavernij. Toen had je het slecht. Toen had je het moeilijk, ja. En toen heb ik je verlost uit de slavernij in Egypte. Dat was dat geweldig. Ik ben de Heer uw God. Die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. En ik dacht. Nou zullen ze wel verblijd zijn. Nou zullen ze wel dankbaar zijn. Maar dat zijn ze helemaal niet. Ik zeg elke zondag. Ik ben de Heer uw God. Die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Maar je schopt eigenlijk tegen mijn geboden aan. Waarmee heb ik u vermoeid? Wat heb ik je nou eigenlijk verkeerd gedaan daarin? Ik heb voor uw aangezicht heen gezonden Mozes, Aaron en Miriam. Mozes in de, zeg maar, de politieke sfeer, het maatschappelijke leven. En Aaron in de priesterlijke sfeer. Ze hadden een kerk waar ze de offers konden brengen, waar de genade uitstroomde. Ze hadden een leider die ze in Kanaan ging brengen. De Heere zou tegen ons kunnen zeggen, ik heb voor jullie aangezicht uitgezonden de Heere Jezus Christus. Dat was een Mozes, dat was een Aaron. Daar heb je alles aan kunnen hebben. Daar heb je alles mee kunnen doen. Daar heb je alles in kunnen vinden, die grote hoge priester der belijdenis. Ik heb hem u 52 zondagen laten prediken als de middelaar Gods en der mensen. En ik heb gezegd, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En we hebben toch met de liefde van Christus, zegt de Heere, we hebben toch u getracht te bewegen tot het geloof. De schrik des Heeren, maar ook de liefde van Christus dringt ons. Dat heeft de Heer allemaal zo gedaan. Die heeft hij voor je aangezicht uitgezonden. Jonge mensen, Christus ging voor je aangezicht uit. Door de woestijn van het leven. En hij heeft met zijn middelaarsliefde ook jou aangezien. En ook naar jou gevraagd. Zijn oneindige liefde en barmhartigheid voor zondige mensen. Ik heb ze voor uw aangezicht uitgezonden. Mijn volk, zegt de Heere, o mijn volk. Gedenk toch wat Balak, de koning van Moab, beraadslaagde. En wat een Biliam, de zoon van Beor, antwoordde. En wat was dat? Balak zei, je moet ze vloeken. Vloek dat volk. Want het is uiteindelijk een volk. Ze kunnen alleen maar kwaad doen. En toen heeft de Heer de vloek in een zegen veranderd. Toen kwam die Biliam en die kon niet vloeken. Die kon alleen maar zegenen. O mijn volk, gedenk toch wat Biliam gedaan heeft. De zoon van Beor, wat die antwoordde. En wat geschiedenis van Sittim af tot Gilgal toe. Sittim, dat was gemeente de laatste post, het laatste station voor Kanaan. En Gilgal het eerste station in Kanaan. Dus de Heer wil zeggen, toen zijn ze door de Jordaan gegaan. En toen zijn ze over de grens gegaan. Toen kwamen ze niet alleen dus, de Heer zegt, ik heb je uit Egypte uitgevoerd. Maar toen zei de Heer ook, ik heb je ook in het beloofde land gebracht. Ik heb jullie daar ook eerlijk getrouw heen gebracht. Gedenk toch wat geschied is van Sittim af tot Gilgal toe, zegt de Heer. Opdat gij de gerechtigheden des Heren kent. O, wat heeft de Heer ontzaggelijk veel goede dingen gedaan. Ja, en de Heer zwijgt. Dat vind ik nog helemaal zo wonderlijk. O, wat een goddelijke liefde. De Heere zwijgt nog in zijn genade over al die opstanden, over al dat murmureren. De Heere zegt niet, wat heb ik nou met jullie te maken gehad? Wat hebben jullie mij nou vermoeid? Je kwam altijd maar weer in opstand. En het deugde maar nooit. En het kon maar nooit. En je wou maar terug naar Egypte. En je hebt me nooit vertrouwd. En het is altijd maar zo geweest dat je alles op me tegen leek te hebben. En dat zegt de Heere nou helemaal niet. De Heere zegt, ach, ik zal nu alleen maar eens zeggen wat ik nu voor je gedaan heb. Mijn grote eindeloze liefde, Biliam en noem maar op. De Heere zwijgt over een zonde. Gemeente, dat wordt wel een wonderlijke rechtszaak, vind ik. Je zou denken, en misschien heb je het wel gedacht toen we begonnen. Nou, dat wordt weer wat. Misschien heb je wel gedacht, daar komen we niet best uit. En dat wordt weer niet een vrolijke avond. En dat wordt geen leuke oudejaarsbeleving. Nee. Nee, het is een ernstige zaak. Maar je weet, bij de Heere valt het altijd mee. Als we hem te voet mogen vallen. En de Heere gaat nou zelf dat licht over je leven werpen. En wat zou de Heere nou over ons zeggen? De Heere zou het ook over ons zeggen. En de Heere zwijgt nou nog eens een liefde over het feit dat wij hem zo vermoeid hebben. Vermoeid is de Heere moe van mij geworden. Dat zou best eens kunnen. Het zou best eens kunnen dat de Heere zegt, ik ben zo moe van je geworden. Ach, dat de Heere zegt, ik ben zo moe van die kerk van Nederland geworden. Die maar zo afwijkt en die het maar niet zien wil. En die altijd maar denkt dat het wel meevalt. En die de zaken niet ernstig neemt. Die altijd maar de vrolijke kant van de dingen ziet. Of die zichzelf maar overeind houdt. Ik ben zo moe van die dominees geworden. Met al hun preken. Met al die dingen die waar het zoveel aan mankeert. Begrijp je, we moeten naar onszelf toe halen. Moe geworden van die psalmen die ze gezongen. Zou dat nou toch kunnen allemaal? Dat zou best kunnen. En misschien heb jij wel eens gezegd, jongelui, hè? Misschien heb jij wel eens gezegd, nou, ik word wel eens moe van de kerk, hoor. Ik word wel eens moe van al dat gepreek. En ik word wel eens moe van al die zondagen dat je weer naar de kerk moet. En ik word moe van alles wat er steeds maar weer gebeurt. Nou, de Heere, je mocht het wel eens omkeren, jongen en meisje. Je mocht wel eens zeggen, oh, zou dat kunnen? Dat de Heere zo moe van mij geworden is. Dat de Heere vermoeid, de Heere zegt, je hebt je vermoeid met je ongerechtigheden en met de zonden. En de Heere is er moe van. En dan komt de Heere zo laag neer, zegt de Heere nou met al die zegeningen. Waarmede, o mijn volk, waarmede heb ik u vermoeid? Durft hier nog iemand te zeggen dat hij moe is van God? Dat hij moe is van de kerk, van de prediking, van het woord, van de Bijbel, van de wet, dat hij er moe van is? O, de Heere, menselijk gesproken, de Heere zegt, ik ben er zo vermoeid van. Nou ja, misschien zegt u wel, maar u geeft wel een beetje een mooi beeld. Ja, ik doe dat niet, dat doet de tekst. Misschien zeg je wel, de Heere stelt het toch eigenlijk wel heel mooi voor. Allemaal mooie dingen, maar u moest maar eens weten wat er in mijn leven gebeurd is. En het was allemaal zo goed niet wat ik heb meegemaakt. En er waren dagen van wanhoop en er waren dagen van een absoluut besef van verlorenheid. Het ging niet goed. En dat dan? Ja, dat dan. Ja, maar de Heere heeft met alles, dat laat Gods woord wel zien. De Heere zet alles tegen de achtergrond van wat ik verdiend heb. Wat ik verdiend heb, ik wil heel niet makkelijk doen over uw leed en over uw tranen, over uw moeite en eenzaamheid en zorgen. Die er vele kunnen zijn, ongetwijfeld gemeente. Dat mogen we ook vanavond eerlijk zeggen. De Heere gaat ervoor zitten, met eerbied gezegd. De Heere zegt, zeg het nou maar. Stort nou maar voor me uit uw ganse hart. En de Heere zegt, ja, alles wat je hebt meegemaakt, ik had er toch zo'n goede bedoeling mee. Zoals die ouder een kind misschien wel tuchtigt en slaat. Ik heb het toch zo goed bedoeld, jongen. Echt. Zo goed bedoeld. Alles wat ik in je leven heb gedaan. Misschien wel hard geslagen. Net als die herder, weet je wel, met dat schaap. Er kwam toch dat mooie verhaaltje, ik heb het wel eens verteld, van die wandelaar die kwam in een herdershut, kinderen, en toen lag daar een schaap. En dat schaapje, dat kon niet weg, dat had een gebroken poot. En toen vroeg die wandelaar, dat is toch ook jammer, zielig van dat beest. Toen zegt die herder, ik heb zelf gedaan, ik heb zelfs zijn poot gebroken. Want hij liep allemaal weg. Hij liep allemaal weg en hij wou nooit luisteren. En nou moet je kijken. Nou likt hij mijn hand en nou wil hij graag bij me zijn. Dat kan de Heere bereiken met dat kruis en met die druk. Dus is dat nou niet verrassend, geliefde, dat de Heere zegt, nou ga ik eens in de beklaagde bank zitten en je moet het ook maar eens doen. Dat moeten we allemaal eigenlijk maar eens doen. Dat zou heel goed werken als we allemaal eens in de beklaagde bank terechtkwamen voor de Heere. Maar ook als we hier met de Heere in dat gesprek komen en als Hij het gaat oplossen. O mijn volk, wat heb ik u gedaan? Waarmede heb ik u vermoeid? Betuig tegen mij. Het is toch wat? Wat een wonder. Het is verrassend. Maar het is ook heilzaam, heilzaam, want het is nu ook zo, gemeente. Ja, dat volk dat begrijpt er iets van. U ziet wel, in het vervolg is het zo dat er een stem komt, een tegenstem in vers 6, zie je wel? Waarmede zal ik de Heere tegenkomen en mij bukken voor de hoge God? Zal ik hem tegenkomen met brandoffers en met eenjarige kalveren? Dus daar is bij dat volk, tenminste, dat is wel de gedachte. Het kan ook anders verklaard worden, dat wel. Kan ook anders verklaard worden, maar laat ik er wel van uitgaan, en ik geloof dat dat zo is, dat er bij dat volk toch mensen waren die gingen dat voelen. Die werden daaronder verbroken. Die werden niet verbroken onder de botte bijl, onder de knoet, maar die werden verbroken onder de liefde. Die zeiden, ja Heer, het is eigenlijk wel waar geweest. Als ik het nou zo zie, als u dat licht erover laat opgaan, ja dan moet ik toch eerlijk wel zeggen, ja, ach, dan hebt u het zo wonderlijk welgemaakt. Door die liefde Gods moet ik mezelf verbroken gevoelen. Dan heb ik niks meer te vertellen. En kan ik absoluut, nou heb ik niets meer op u tegen. Ze zeggen wel eens, als een mens bekeerd wordt, als een mens echt, dan zegt hij, ik werd het met God eens. Ben je dat geworden? Ben je het echt in je leven wel eens onvoorwaardelijk met God eens geworden? Dat je echt niks meer op de Heere tegen had. En dat je op de voorwaarden Gods wilde zalig worden. Niet op je eigen voorwaarden. Dat je zei, nou zijn we het samen eens geworden. Nou, dan heb je vrede met heel de natuur. Met alles. Nou, het volk erkent dat. En het volk zegt, het is waar wat de Heere zegt. Zeggen, hoe, waarmede zal ik de Heere tegenkomen? En mij buigen en bukken voor u, de hoge God. Ze krijgen dus echt een indruk, gemeente, van de hoogheid Gods. En van hun eigen diepe verlorenheid en schuld. Van hun eigen schaamte. Ze zeggen, ach Heere, hoe kan ik u nou ooit ontmoeten? Ik ben zo diep gezonken. Ik ben zo'n ondankbaar mens. En u bent zo'n hoog heerlijke God. Heere, wat zal ik nou doen? Zal ik u nou, hebt u nou een welgevallen soms aan duizenden van rammen? Aan tienduizenden van oliebeken. Die mensen gaan heel ver hoor, die gaan heel ver. Die zijn wel verbroken zou je zeggen. Ach ja, zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht mijns buiks voor de zonde mijner ziel? Dus die mensen die willen eigenlijk bijna alles geven voor de Heere. Die mensen zijn er wel geweest, gemeente, die dat wilden. Die mensen die in de kloosters gingen, die alles voor de Heere over hadden. Die zeiden, Heere, mijn rijkdom, mijn geld, mijn leven, alles kan ik voor u offeren. En wat is een kind van God als de Heere zijn leven begint? Wat is hij niet van harte geneigd om de Heere alles te geven? Hij houdt helemaal niks terug. Dan is het zo, ziel en geest en lichaam, Heer, leg ik op uw altaar neer. En dat wordt uit de liefde geboren. Dan zegt Jacob, deze steen zal me tot een huis God zijn. Heeft het niet waargemaakt. Niet uit zichzelf. En hij heeft gezegd, de Heere zal me tot een God zijn. Ja, later werd het heel anders met Jacob. Daar heb ik vanavond in Broekterwoud over gepreekt. Dat huis in Bethel, terug naar Bethel. Maar Jacob heeft het niet waargemaakt. Wij ook niet. Ook als u, als hier mensen zijn die zeggen, ja, ik heb het toch echt in mijn leven uit liefde gezegd. De Heere mocht alles hebben. Dat is wat. Och, een Scheveningse visser met zijn kind op het schip. En in de storm vloog dat kind overboord. Dat kind verdronk. En die man die de Heere kon, zo kon geen kwaad doen bij die schipper. En toen haalde hij dat kind in zijn arm. Toen zei die Heere, toen zei de Heere, ontbind het veulen, want de Heere heeft het van nodig. Toen kon die man, die vader zeggen, rijd voorspoedig op het veulen. Hij kon het aan de Heere afstaan. Maar later gebeurde het nog een keer. En toen was hij dagenlang zoek vanwege de nood van zijn ziel. Maar als de Heere nou eens echt te sterk wordt in ons leven, dan willen we de Heere alles geven. Dan hebben we dat wel in ons leven mogen ondervinden. Alles. Dan kan de Heere alles krijgen. En toch, hoe goed dat ook is, hoe mooi dat ook is, kan toch niet. Je kunt nou wel zeggen, ja, mijn eerstgeborene, zou ik die nou geven voor mijn overtreding? De vrucht mijns buiks voor de zonde mijner ziel, Heere, hebt u hem welgevallen aan al mijn offers? Aan al die offers, die werken die ik zou kunnen brengen, daar heeft de Heere, nee, daar heeft de Heere, echt mensen, daar heeft de Heere geen welgevallen in. Alle runderen, alle offers kunnen de zonde nimmer meer wegdoen. Ze kunnen wel uit liefde tot God gegeven zijn. Al het kapitaal ter wereld kan de schuld bij God niet betalen, niet goedmaken, nee. Ach nee, met alles wat we nou zouden willen, wij kunnen het vanavond ook niet goedmaken door te zeggen, nou ja, wij zullen toch uit liefde de Heere dienen en we zullen toch de Heere loven vanwege zijn daden. Nee, weet u waar de oplossing lag? En dan kom je weer bij die tekst uit, dan wordt het helemaal wel ontzettend. Want u dacht misschien net wel, gemeente, toen ik daar sprak over dat wonderlijke, dat je kon zeggen, ja, de Heere zegt, zeg het nou maar, o mijn volk, waar heb ik u, wat heb ik u gedaan, waarmee heb ik u vermoeid? Betuig tegen mij, misschien, en ik denk dat ook wel een beetje, misschien denk je dan wel, och ja, dat is niet echt. Dat zegt de Heere nou wel zo. Maar nou, het was wel echt hoor, het was wel heel echt. Want dat kan ik bewijzen. Want dat is gebeurd. Dat is toch gebeurd op Golgotha. Toen is toch waarlijk. Dat is toch een feit geworden. Toen is toch God zelf in de beklaagde bank echt gaan zitten. En toen hebben ze hem zwaar beschuldigd. Ik lees dat hier nog niet. En misschien zegt u, ik zou God niet willen beschuldigen. Nou, ik weet het niet. Want als ik daar bij de Joden had gestaan, had ik het ook gedaan. En ik heb het ook vaak gedaan. Want daar in Israël, daar zat de Zoon van God in de beklaagde bank. Dat is waar. O mijn volk, betuig tegen mij, waarmede heb ik u vermoeid? Het is wat. Als de Heere Jezus dat zeggen moet. Ik heb u vele treffelijke werken, mijn vaders, betoond. Om welke van die stenigt gij mij nu? Toen kwam daar Gods eigen lieve zoon, dat zal toch je eigen zoon zijn, die daardoor de mensen werd aangeklaagd. Hij heeft God gelasterd. Dat zeiden goddeloze monsters tegen de heilige zoon van God. Hij heeft God gelasterd. We hebben geen koning, de keizer. En ze hebben hem gekruisigd. Dus hij is echt wel, volkomen wel in de beklaagde bank gekomen. En niet alleen maar, laat ik nou even het woord gebruiken voor de schijn. Maar in werkelijkheid. Daar hebben de mensen, daar hebben wij hem onteerd, gesmaad, in het gelaat gespogen. Daar hebben wij hem de doornenkroon opgezet. En wij hebben gezegd, profeteer, Wie is het die u geslagen heeft? Dat hebben wij gedaan. Wat hier bij Micha staat, dat is waar geworden. O mijn volk. Wat heb ik u, ja. Als er één geweest is, gemeente. Die dat kon zeggen. O mijn volk. Wat heb ik u gedaan? Waarmee heb ik u vermoeid? Betuig tegen mij, dan is hij het wel geweest. Dan kon hij het toch wel zeggen. De Heere Jezus, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijk een hen kiekend, maar gij hebt niet gewild. Dat is ontzaggelijk dramatisch, dat neemt een ongekende wending, dat woord van Micha, dat het nou zo waar gaat worden. Waarmede heb ik u vermoeid? We hebben hem gekruisigd. We hebben hem gekruisigd. Gedood. En Petrus heeft het ook gezegd. Deze Jezus, die gij gekruisigd hebt, heeft het de mensen voorgehouden. Dus wat hier nu in de profetie staat, dat is in de diepste werkelijkheid waar geworden. En hij had enkel goed gedaan. En daar ligt het nu in. Daar ligt nou uiteindelijk, gemeente, de betaling. Daar ligt nou de oplossing. Daar ligt nou de vrede. Uw offers kunnen het niet brengen. Maar dat ene volmaakte offer dat de Heer heeft gebracht. Dat offer dat is nou genoeg. Voor tijd en eeuwigheid. Voor de schuld van de zonde der ganse wereld. Dat ene offer, de Zoon van God. Wat heeft de Heer in een wonderlijke weg zijn kerk verlost. Als ze dat echt mogen zien. En als ze die stem van boven horen. O mijn volk, betuig tegen mij. Waarmede heb ik u vermoeid? Ach, dan mag je zeggen ja. Wat is die rechter lieflijk? Wat is die rechter lieflijk? Ja, misschien zijn er wel mensen die zeggen, maar zou het nou zo erg zijn, prediker? Het is wel aangrijpend. Maar moet ik nou echt geloven dat de Heer op mij boos is? Dat de Heer een conflict met mij heeft? Ik kan toch wel rustig gaan slapen vanavond. Ik ben toch een kerkmens. En God is toch eigenlijk wel liefde? God is toch liefde? Kun je toch niet zeggen, ja, zo praten veel mensen, ook onder ons wel. Wees maar eerlijk, gemeente, dat hebben we toch vaak wel gezegd, hè? Van ja, maar God is toch liefde? En zo erg is het toch niet? Ja, maar juist omdat God liefde is, jonge mensen, kunnen jullie misschien wel begrijpen, omdat God liefde is, neemt de Heer het zo hoog op. Als de Heer het met jou niet meende, dan zou de Heer zeggen, nou ja, laat hem maar gaan. Ik twist niet meer met hem, ik heb er geen zin in. Maar omdat de Heer nu liefde is, daarom zegt hij, o mijn volk, waarmee heb ik u vermoeid? En daarom neemt de Heer zijn recht zo erg. En dan kun je wel zeggen, ja maar, ach zou de Heer nu, zou dat nu, nou maar nu moet u eens denken. Als de Heer nu die rechtszaak beslecht heeft met het bloed der verzoening, het bloed van Christus, dan meent de Heer het wel echt. Hij meent het wel hoor. Het is echt hoor, het is heel ernstig. U, die misschien wel zegt, och, ik ben heel niet bang voor God. Wees maar eens bang voor God. Niet in de zin van, je moet beven voor God. Maar werk je zaligheid maar eens met vrezen en beven, gemeente. En u die misschien zegt, ik ga met een gerust hart aan het avondmaal. Ja, u weet, zo heb ik altijd gepreekt in Damwoude. Dat heb ik altijd gezegd, gemeente. En hier heb ik het bewijs vanavond dat ik kan zeggen, dat recht Gods, dat is de liefde van zijn hart. En de liefde Gods is juist daarin zo wijd en zo sterk. En het is absoluut niet zo dat we zouden kunnen zeggen, ach, het is met mij wel goed, dominee. Ik kom er wel. Nee, want als ik dit geloven moet, en dat geldt ook van deze man, dan zeg ik, ach, heb ik vanavond niet de noodzaak om mij met u, hoop ik, voor de Heer te verootmoedigen en te zeggen, o God, wij hebben gezondigd. En dan wordt Sion door recht verlost. Dus nou moeten wij niet zeggen tegen de heren, ach heren, doe nou niet zo, met eeuwig zegt, zo zwaarmoedig en zo ernstig. Dat moeten we maar niet zeggen. De Heer heeft zijn duisternis, zijn recht, in zijn volle liefde geopenbaard. Kan het nou hard zijn als de Heer zegt, o mijn volk, wat heb ik u gedaan? Waarmede heb ik u vermoeid? Betuig tegen mij. Amen.